Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Ja, Nout Broekhoff. Ja. Gezellig. Weer een keertje Singapore. Daar gaan we naartoe, Nout. Want dat is dé plek waar Porsche de nieuwe elektrische Macan onthuld heeft. En Wouter, die is erbij. We spreken hem straks.
Ja, dus wij gaan er niet naartoe, maar Wouter is er.
Ja. Virtueel.
Ja, virtueel. We spreken hem straks. Verder hoor je alles over de fonds van de Brusselse pakhuisverzameling. Mooi verhaal is dat. Een collectie van 22 Ferraris en Porsches gevonden.
Ja. Heb je al iets uitgezocht wat je graag zou willen hebben?
Er zit wel wat leuks. Weer veel Testarossa's.
Ja, leuk.
Ferraris,
en gele.
Ja, en die zijn bijzonder, schijnbaar.
Goed, we gaan zo praten met de baas van de koepelorganisatie van Europese autofabrikanten, de ACEA. Maar eerst even het autonieuws. Nout, we weten inmiddels wat het gevaarlijkste stukje snelweg in Nederland is.
Ja, met dank aan de vrienden van Stichting Incident Management Nederland. De noordelijke ingang van de Koentunnel in Amsterdam. Ja. Is niet voor het eerst, maar 2023 72 ongevallen geteld. Dat is op één na hoogste aantal aanrijdingen dat ooit in één jaar op 1 kilometer snelweg werd geregistreerd.
Okay.
Ja. Alleen in 2013 lag het aantal hoger, dat was 82, dus 10 ongevallen meer. Maar ja, dat laat wel zien dat daar moet echt iets aan gebeuren.
Ja, en er gebeurt dus niks aan. Wat is er aan de hand? Is natuurlijk een ontzettend druk stukje weg. 130.000... auto's per dag die door die Koentunnel heen gaan?
Dat. Je gaat van licht naar donker. Is vaak voor mensen ook even op de rem of net even niet te laat met de rem. Bam,
ja,
achterop.
Sowieso is dus een tunnel is al een momentje voor veel mensen.
Wat je ook hebt is dat er vrachtwagens te hoog zijn en dan door die tunnel willen en dan vaststaan. En dan krijg je ook opstoppingen en vaak achterop rijdend verkeer dat op elkaar klopt. Ja. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Maar wat nou precies de reden is, dat is toch te zijn.
Belangrijk dat het zo ontzettend druk is.
Ja, dat zal zeker meespelen. 100%.
Want er zijn meer tunnels in Nederland waar zeker. Het beter gaat. Goed, de BOVAG heeft ondertussen uitgezocht welke gebruikte elektrische auto waarvoor het meeste subsidie is aangevraagd het afgelopen jaar.
Ja, in totaal is er 28 miljoen euro subsidie uitgekeerd.
Ja.
Dus dat weten we nu ook. Dus eigenlijk het volle potje. Het meeste geld, dus 3,5 miljoen euro bijna, ging naar Renault Zoe's.
Oké. Okay.
Het zijn ruim 1700. Ja, we vroegen ons voor de uitzending af, word je er per se heel gelukkig van?
Ja, dat moet je misschien niet aan ons vragen.
Nee, wat was de actieradio? Bijna 400 kilometer?
Ja, toch 395 kilometer, WLTP. Hè, dus daar moet je altijd wel wat van aftrekken. En ik begrijp dat het echt in de wintermaanden gaat dat ook hard achteruit.
Ja, 250 of zoiets. Wordt gezegd, ja.
Maar ja, aan de andere kant, je komt in Nederland wel mee door. He, als je in ieder geval geduldig bent.
Woon-werkverkeer.
Houdt van kopjes koffie drinken en broodjes langs de snelweg.
Dat is prima. Het is vaak een tweede, soms zelfs derde auto. Ja, zeker. Een Nissan Leaf op 2 trouwens.
Ja.
1186 stuks. Volkswagen e-Golf wordt niet meer gemaakt.
Nee.
Ruim 1000 op de derde plek.
Welke is de leukste op de lijst?
Oh, ik vond de Mini leuk.
Ja
de elektrische
staat
Mini.
Negende, hè?
Ja, negende. 500 zoveel. Dat is toch leuk. Ja,
ja.
Die blijven dan wel rondrijden in Nederland. Die worden niet naar het buitenland geëxporteerd. Dat is wel goed. De BOVAG zegt, deze cijfers laten wel zien dat die subsidiemaatregel doet wat het moet doen, want het stimuleren van betaalbare en praktische elektrische auto's wordt hiermee. Ja, nee, ja, praktisch, ja. Ja, god.
Ah, praktisch.
Ja, nee, ik snap wat je zegt, ja.
Ook mooi als er subsidie voor leuke auto's komt.
Ja, dat hebben we al een keer afgesproken in onze Break the Week podcast.
Ja,
ja.
Goed. Leuke auto's zagen we vroeger in elk geval vaak wel op de autosalon van Genève. De organisatie van de salon heeft de lijst van exposanten bekendgemaakt. En
het valt echt tegen.
Oh.
Nee, echt. Ik ging die lijst even goed doorspitten. Het is een lange lijst, een hele lange lijst. 30 exposanten met slechts 5 bekende automerken. Het bekende, ja, die meedoen.
Nou,
BYD, Dacia, Lucid, daar heb ik al, ja, weet je, dat is zo'n Amerikaanse tegenhanger van Tesla die nog niet zo groot is.
Ja.
MG, nou, dat is wel eentje die steeds groter wordt. En Renault.
Oh.
En dat is het. eigenlijk van echt de automerken die daar iets te melden hebben.
Even een jaar of 5, 6 teruggaan in de tijd.
Was dit de belangrijkste beurs?
Als je naar Genève ging, dan struikelde je niet over de Lamborghinis, de Aston Martins.
Nee, maar ook wereldpremières van Volkswagen. Alle merken van Stellantis stonden er. Ja, en dat is natuurlijk een hard gelag. Die komen niet. Het Volkswagen-concern met 10, 15 merken. Ja, als je die er niet bij hebt, dan heb je al snel een lege beursvloer. En Stellantis is er ook niet, BMW niet, Mercedes niet. Ja, dit gaat echt een beetje als een nachtkaars uit. En dat is jammer, want Genève was echt heel belangrijk. Maar je ziet, Wouter zit nu in Singapore.
Ja.
Ze doen het allemaal gewoon zelf. Ze hebben zelf ook in die coronacrisis gezien, als wij zelf dingen organiseren, dan komt het ook wel goed.
Maar het is, het is niet goed voor het klimaat. Nee, we kunnen beter allemaal één keer naar Genève vliegen. Ja. In plaats van dat Wouter naar Singapore en dan naar Hongkong, en straks gaat hij weer naar Finland en wat.
Ja. En het is beter om op één plek bij elkaar te komen.
Zeggen wij.
Ja. Dus jongens, hè?
Red de aarde. Red Genève. Ja. Meer autonieuws, dan kun je onze midweekse Break de Week podcast terugluisteren. We bespreken onder meer de komst van het betaalbare model van Tesla.
Ja, volgend jaar, hè? In productie. Als, en dan in 2026 op de markt.
De Apple Car, de echte auto van Apple, is weer uitgesteld.
Ja, en volgens één iemand hier in de studio, die heeft daarover gezegd dat totale luchtfietserij is.
Ja, we noemen niet de naam, maar ik was het.
De Nationale Autoshow.
Je kunt nog wel eens gelijk hebben ook.
Nou, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden. Maar luister vooral de podcast, dan weet je meer. De Europese autoverkoop is weliswaar gegroeid afgelopen jaar. Dat is het goede nieuws. Toch zetten fabrikanten zich schrap voor wat nog gaat komen.
Ja, de opmars van de Chinese automerken is natuurlijk gaande. Verdere prijsverlagingen voor elektrische auto's. De vraag is natuurlijk of en hoe autofabrikanten die storm gaan doorstaan.
Ja, en daarover gaan we praten met Sigrid de Vries, directeur-generaal van de ACEA. Dat is de Europese koepelorganisatie voor auto- en truckfabrikanten. Welkom.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Leuk dat je er weer bent. Er gebeurt ontzettend veel. We gaan echt een heel spannend jaar tegemoet als het gaat om de automotive branche. Ook nog een Europees verkiezingsjaar. Dat heeft er natuurlijk ook wel een beetje mee te maken. Draait de lobby van de ACEA in Brussel op volle toeren?
Op volle toeren, ja.
We hebben geluk dat je hier bent. Want eigenlijk moet je daar in Brussel staan aan de jasjes van de Europarlementariërs trekken.
Nou, je was net nog aan het overleggen, hè?
Ja, het is absoluut een heel spannend jaar. Dus,
Ja, maar er komt misschien net als in Nederland een soort ruk naar rechts, zeggen ze dan, ook in Europa. Dus zou dat nou goed of slecht zijn voor de Europese auto-industrie als dat gebeurt?
Goh, ik vind het bijna een belangrijker vraag of het goed of slecht is voor Europa als dat gebeurt. Maar voor de auto-industrie, ik denk dat de ruk naar rechts ook wel laat zien dat er steeds meer vragen zijn over hoe organiseren we nou eigenlijk de samenleving vandaag in onze economie. En dat heeft dan ook vaak wel weer onmiddellijk betrekking op auto's en op de auto-industrie. Hebben we straks nog werkgelegenheid? Welke auto's rijden we? Waar kunnen we ze opladen? Al die vragen.
Nou, heel veel onzekerheid dus ook. Ja. Hè? En je hoort wel vaker, ook bij andere industrieën, dat werkgevers gewoon gebaat zijn bij duidelijkheid, lange termijn. En zelfs uit Europa komt die lange termijn toch ook weer niet helemaal.
Dat proberen ze wel, maar de afgelopen paar jaar hebben we gezien dat er heel veel doelstellingen op papier zijn gezet. En die moeten nu dan worden omgezet en uitgevoerd. En dan gaat het schuren. En dat merk je nu ook.
Ja, want het staat op papier heel mooi, maar in de werkelijkheid kan het lastig zijn.
Hè?
Dat zien we bijvoorbeeld aan de verkoop van elektrische auto's. Ja, je kunt wel de fabrikanten dwingen om elektrische auto's te gaan bouwen, maar als de mensen ze niet kopen, dan ben je nog geen stap verder.
Dat ze niet kunnen kopen of ze kunnen ze niet laden. Of, en ook voor de industrie, als je niet aan je accu's komt of aan de componentenonderdelen, dan wordt het gewoon heel lastig. En dan is het een heel moeilijk sommetje om te maken. En daar lopen we nu tegenaan. En dan moeten we ook echt iets aan doen, moeten we hard mee aan het werk.
Ja, maar er is eigenlijk wel duidelijk, hè, 2035, dan is het verbod voor de verkoop op nieuwe verbrandingsmotoren er. Hoewel, vanochtend in het nieuws, de CFO van Porsche, die zegt, maar dat verbod, dat kan mogelijk nog uitgesteld worden. Dus vraag aan jou dus, is dat inderdaad zo? Staat dat echt ter discussie? Vraagteken.
Ja, je ziet dat die vraagtekens steeds meer geplaatst worden. En dan, dat zijn natuurlijk nog wel ballonnetjes die worden opgeworpen. En anderhalf jaar geleden had je er niet mee moeten aankomen. Maar ik zei net al, het gaat schuren.
Dan was je kop eraf gegaan,
absoluut,
bij wijze van spreken.
Politiek heel incorrect. Maar ik denk ook dat de richting heel duidelijk is. We moeten natuurlijk die economie en ook transport klimaatneutraal maken. Dat staat buiten kijf. En elektrificeren is een heel belangrijk deel van dat verhaal. verhaal. Maar de industrie heeft altijd wel gezegd van ja, moet je nu alle eieren in één mandje leggen? Of moet je meerdere mogelijkheden openhouden? En nu zie je ook met spanning in de wereld en China die alles domineert. Je hebt geen vangnet in Europa als je niet oppast. En ja, ik denk dat het heel terecht is dat die vragen gesteld worden en dat ze ook heel serieus bekeken worden. En nogmaals, dat moet je niet afleiden van het doel dat je gesteld hebt met z'n allen. Maar de manier waarop, die is super belangrijk en ja, belangrijker dan ooit nu.
Ja, maar het is inderdaad dat doel, dat kun je op verschillende manieren bereiken. Je kunt dat doel later in de tijd plaatsen, maar je kunt ook zeggen bijvoorbeeld, batterij elektrisch is misschien niet het enige, de enige weg naar dat doel van 2035.
Ja, in Europees jargon gebruik je dan het woord flexibiliteit.
Ja.
Je kan wat flexibiliteit zoeken. Bijvoorbeeld als
want het is nu rigide.
Wanneer? Ja, het is nu van het een op het andere moment heel zwart-wit, afgelopen, punt uit, klaar.
Okay.
En dat is natuurlijk, dat matcht niet zo heel erg lekker met de realiteit. De werkelijkheid is veel weerbarstiger en er spelen allerlei andere dingen. Dus ja, misschien wat een beetje langer tijd of een aantal segmenten auto's niet. Je kan het op verschillende manieren doen. Ja. Maar nogmaals, ik denk dat wel heel duidelijk is, en dat vind ik ook wel heel belangrijk om te zeggen, de richting is klimaatneutraal.
Ja. Ja. Nou, en daarom Porsche is natuurlijk ook voorstander van e-fuel, synthetische brandstof. Is dit ook een beetje met dat idee gezegd vandaag door hem? Dat hij daar die vrijstelling nog voor wil hebben? Want dat is nog niet helemaal geregeld volgens mij.
Die is nog niet helemaal geregeld, omdat het heel moeilijk is om dat sluitend in de wet vast te leggen. Porsche was daar een van de aanjagers voor dat verhaal. En die vinden het gewoon heel belangrijk dat al die verschillende mogelijke aandrijf... dat die mogelijk blijven. Kijk, ze gooien gewoon een balletje op, denk ik ook.
Ja.
En zeker ook in verkiezingstijd is het gewoon altijd wel heel fijn als je iets rond auto's kan doen.
Ja, en het is wel makkelijk als je net even de schijnwerpers op je hebt gericht,
zeker,
omdat je de nieuwe Macan introduceert.
Die elektrisch is.
Elektrisch is. Ja.
Dat moet wel bijgezegd worden.
Ja, nee, precies. Dus je ziet ook wel dat de fabrikanten daar werk van maken. Je zei net dat het heel moeilijk is in de wet neer te zetten wat dat dan is, zo'n e-fuel. Maar waarom is dat zo moeilijk?
Nou, omdat ze gezegd hebben dat auto's die buiten de wetgeving die nu is afgesproken voor CO2 vallen, dat daar dan misschien mogelijk voor wordt. Maar alle auto's vallen daaronder.
Ja.
Dus dat klopt niet. Het is linksom of rechtsom. Dan moet je een uitzondering maken. En dat gaat heel moeilijk op de manier waarop de huidige wet is ingericht.
Ja, want even voor de duidelijkheid. E-fuels, dat is eigenlijk bijvoorbeeld, je haalt CO2 uit de lucht en daar maak je gewoon weer brandstof van. Dus die CO2, die zat al in de lucht en die haal je eruit en die breng je via de auto weer terug in de lucht. Maar per saldo ben
is
je
het
dus
klimaatneutraal.
Ja. Maar het kan in principe in alle auto's. Dus je moet eigenlijk een auto maken die alleen op e-fuel kan rijden.
Ja, dan, en dan moet je dan op de een of andere manier analyseren, vastleggen, volgen.
Ja, ja.
Want anders gaat iedereen gewoon normale brandstof tanken met die auto.
Ja,
hè? Dat is
dus je moet of iets veranderen aan de manier waarop je die brandstof in de auto doet. Een andere tankdop bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Of je doet het meer elektronisch met een kleurtje erin dat door een computer herkend kan worden. Maar goed, daar kun je natuurlijk ook vervolgens aan alle kanten mee gaan knoeien.
Ja, voel het woord fraude alweer op ons afkomen.
Dit is echt een hoofdpijndossier dan. Ik snap hem. Ja, ja. Nee, dus daar is die kogel is nog niet door de kerk. En dat zal ook nog wel even duren voordat daar... Want er is wel, dat heb jij mij verteld toevallig, omdat we elkaar gesproken hebben deze week. Maar er is een evaluatiemoment, hè, over deze verkoopban.
Absoluut. In 2026 gaat bekeken worden van werkt de markt mee? Is er genoeg laadinfrastructuur? Kan de industrie aan qua componenten, onderdelen. Hoe zit het met de werkgelegenheid? Al die dingen worden dan bekeken. Met de bedoeling eigenlijk om er dan nog een zwengel aan te geven van nou, waar moeten we wat bijsturen om die doelstellingen te gaan halen.
Ja.
En ik denk wel dat dat moment nu ook meer en meer gebruikt zal worden om te kijken, ja, moeten we misschien iets aan die doelstellingen doen? Of tenminste niet het werkelijke doel, maar de manier waarop we.
Maar goed, daar komt dan een heel groot rapport waarvan wij eigenlijk nu al weten wat de antwoorden zijn. De eerste drie vragen zijn nee. En de laatste vraag, wat betekent het voor de werkgelegenheid? Nou, die komt in gevaar. Toch? Of vergis ik me?
Nee, dat is juist. Dat kun je nu al zien aankomen. En dan is de vraag, keert het wel de schip of andersom?
Ja.
Ja. Nee, er zal heel hard gewerkt moeten worden om er toch iets aan te doen. Want nogmaals, dat doel, daar wil je naartoe. Maar hoe is belangrijk. Ja. En ik denk dat omdat er werkgelegenheid zat op de tocht, we zien dat ook bij toeleveranciers, die zijn als eerste aan de beurt. Laat infrastructuur in Nederland is heel goed, maar elders in Europa niet.
Maar komt ook hier al onder druk te staan?
Ja.
En zo zijn er nog allerlei uitdagingen. Er is nog veel gaande als het gaat om innovatie bij batterijtechniek. Wat is nou uiteindelijk de beste techniek? En zijn de investeringen dan de juiste die we gedaan hebben? Nou, dat is gewoon heel ingewikkeld en heel complex. Nu komt er wat meer ruimte en aandacht om dat soort vragen heel wat realistischer te bekijken. Reality check, zeggen wij vaak in Europa.
Ja, misschien wel goed voor de luisteraars dan even neer te zetten van wat is dan het aandeel elektrisch op dit moment in Europa?
Ja, vorig jaar.
De verkoop bedoel je?
De verkoop.
Ja, nieuwe auto's. Afgelopen jaar bijna 15% vol elektrisch verkocht. En we verwachten dat dit jaar wel naar 20% gaat. Dus 1 op de 5. Dat is dus heel veel en ook een snelle groei.
Ja.
Maar het is nog lang niet. Hè, bijna alle auto's. En je ziet dat in landen waar dat wel zo is, bijvoorbeeld in Noorwegen, dat daar al heel vroeg is ingezet op subsidies, op laadinfrastructuur. Ook dat je die auto's overal kan parkeren. Als je Oslo inrijdt, en zo verder enzovoort.
Ik vind het wel opvallend dat ik de laatste jaren heel weinig Noorse auto's hier in deze regio zie. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Dat ze niet hier kunnen komen.
Precies, ja. Dat het wat lastig is. Nee, maar goed, dat is een grapje. Maar we zien wel dat de markt, want we zien dat er veel fabrikanten wel die transitie heel druk mee bezig zijn.
Ja.
Al die fabrikanten zijn bezig met de ontwikkeling van elektrische auto's. Als wij de introducties zien, is het bijna allemaal elektrisch. Maar die match met die markt, die is er gewoon op dit moment totaal niet.
Daar is geen synchronisatie. En het is te hopen dat die er nog komt, uiteraard. Want inderdaad, fabrikanten komen met heel veel nieuwe modellen, ook waarmee ze willen concurreren met Chinese brands. En dat gaat ook absoluut lukken. Daar zijn we natuurlijk volledig van overtuigd.
Ja.
Moeten we het zo nog even over hebben. Maar maar wat moet er volgens jou dan gebeuren om die verkoop aan te jagen?
Je moet blijven komen met aankoopsubsidies. Zodra je daarmee stopt of daar iets in verandert, dan zie je dat onmiddellijk effect heeft. Afgelopen maand in Duitsland verkopen met 50% gedaald. Omdat de subsidie ineens gestopt werd. Dus je ziet wat voor een effect dat nog altijd heeft. Dus die markt is nog altijd niet op een punt dat die self-sustaining is. En dat zie je ook met een tweedehandsmarkt die er nog is. En zodra je daar iets gaat doen, dan komt de verkoop waar de herverkoop waarde weer onder druk. Dus dat heeft zich nog helemaal niet uitgekristalliseerd. En dat moet je blijven ondersteunen. Nou, en ik zeg het nogmaals, laadinfrastructuur echt heel belangrijk. Hoe ver kan je rijden op een batterij blijft heel belangrijk. En ook gebruiksgemak. Ik denk dat mensen er nog steeds meer mee in aanraking moeten worden gebracht.
Ja.
Jullie hadden het over praktische auto's daarnet. Heel veel mensen hebben nu nog het idee dat een elektrische auto niet praktisch is. Maar ik heb ook heel vaak gehoord als iemand ze dan 3 of 6 maanden gebruikt heeft, dat ze zeggen, ik wil echt niet meer terug.
Nee.
En ik ben eraan gewend geraakt en ik richt me er nu op in. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, we zien ook wel weer een grote groep die wel weer teruggaat. Hè. Dat zien we in Nederland gebeuren. Dat een groep mensen die eerst elektrisch reden met leaseauto en nu denkt van bijtelling, sorry. Ik ga weer terug naar een benzineauto. Maar waarom zou de markt het zelf niet aankunnen? Want we zien nu toch dat bijvoorbeeld Tesla heeft de prijzen behoorlijk verlaagd om die verkopen te stimuleren. En dat werkt kennelijk. Ja, dan denk ik van dan kan de markt het misschien ook wel zelf aan.
Op de beurs werkt het niet zo goed, hè?
Want maar goed, de beurs, daar verkoop je geen auto's.
Nee, maar is die wel marktwaarde van ik weet niet hoeveel ik kwijt ga.
Ja, maar een prijzenoorlog kan je natuurlijk altijd maar beperkt volhouden. Want uiteindelijk drukt dat ook op je inkomsten en je winsten. En die heb je nodig om te kunnen investeren. Ja. En de kosten van het maken van een elektrische auto zijn nog altijd veel hoger dan van een verbrandingsauto. En dat blijft nog wel even zo. Dus je hebt heel weinig ruimte en marge ook om zo'n prijsoorlog lang vol te houden. Dus dat is niet houdbaar. Ja.
Ben je het dan ook eens met Carlos Tavares van Stellantis, hè, de topman, die zegt, er gaat gewoon een bloedbad ontstaan als Europese automerken zich daarin mengen in die prijsverlagingen?
Ja, het is zware taal, hè, die ja. op dit moment hoort. Het is oorlogsterminologie.
Ja,
ja, god, bloedbad. Ik laat dat voor hem zeggen.
Ja.
Maar nee, ik denk wel dat er met grote zorgen gekeken wordt.
Ja. Ja, hij heeft natuurlijk gezegd, wij gaan er niet in mee. En als andere fabrikanten het wel doen, het is eten of gegeten worden. Hè, dat is wel een beetje hoe het werkt. Als andere merken het wel doen en jij doet het niet, dan hebben die auto's natuurlijk voorrang bij heel veel mensen. Dus...
Ja, en dan hangt het van je strategie af. Doe ik dat nu even of weet ik dat ik met modellen kom, bijvoorbeeld over 8 of 12 maanden, waardoor ik denk van nou, dan pak ik dat marktaandeel wel weer terug, want het is inderdaad prijs, het is marktaandeel, het is hoe lang kan ik mijn investeringen blijven doen. En dat hangt van ieders bedrijfsstrategie af, dat is heel verschillend.
Maar er ontvouwt zich wel een soort duivels dilemma, als ik het zo hoor. Voor veel fabrikanten is nu wel het punt om echt scherpe keuzes te moeten maken.
Ja, en je ziet ook dat er verschillende strategieën gekozen worden. Sommige fabrikanten houden al die verschillende aandrijfvormen nog in de, in de lucht.
BMW
de
bijvoorbeeld. Ja.
En anderen kiezen of zeggen ik ga alleen maar premium. Dus ja, je ziet inderdaad dat daar keuzes gemaakt worden. En ja, kijk, concurrentie en bedrijfsstrategie, dat zit natuurlijk gewoon ook wel in het bloed van autofabrikanten. Dat is niks bijzonders, maar het wordt wel heel spannend.
Ja, er wordt wel eens vergeten dat dit alleen maar de OEM's, de fabrikanten zelf, aangaat. Hè? Maar er zit een hele keten van toeleveranciers aan vast. Wat zien jullie daar gebeuren?
Nou, daar zie je nu de druk wel enorm toenemen. We weten dat er ongeveer 500.000 banen in Europa op de tocht staan door die omschakeling naar elektrisch.
Dat is veel, hè?
En je ziet nu meer en meer krantenberichten verschijnen dat ze inderdaad beginnen te verdwijnen. En ook voor een deel weer, omdat het dus moeilijker is, nog moeilijker dan verwacht was, om die omschakeling echt winstgevend te doen. En dat zet dan druk op de banen.
Ja, dus wat we nu zien bij Bosch Continental, is dat het begin of moeten we dat dan zien? Want dat zijn echt duizenden banen die nu al geschrapt worden. Als jij zegt, er staan nog veel meer banen op het spel.
We zitten in een hele lastige transformatiefase. Je had het daar straks al over onzekerheid. We weten niet hoe dat gaat uitpakken. En de concurrentie met China neemt natuurlijk toe. Maar je ziet ook dat het aantal auto's dat wereldwijd geproduceerd wordt nog altijd veel lager is dan misschien een aantal jaren geleden werd gedacht.
Ja.
Dus al dat soort factoren spelen enorm mee. En die uitdagingen blijven enorm groot. Ja.
Het is altijd weer boeiend. We hebben weer veel te weinig tijd. Laten we het nog heel even over China hebben. Hè, want de Chinese automerken zijn aan een opmars begonnen in Europa. We zien ze nu echt wel komen. Aandeel in de totale verkoop nog altijd vrij beperkt natuurlijk, toch?
Ja, ongeveer 8% kwam vorig jaar uit China. Maar daar zitten ook Europese of westerse...
De undercover Tesla Chinezen, zoals ze ook wel genoemd worden.
Maar je ziet wel dat het hard groeit. En in alle segmenten ook. Dus goedkoop als duurder. En dat zal ook wel blijven. Ja, dat komt.
Ja, blijven is een soort van verwachting over dit x aantal jaar gewoon een steady 15% Chinees in Europa? Of is dat lastig nog te zeggen?
Dat is lastig te zeggen nog. Want er is zoveel in beweging. De markt is zo in beweging. Er zijn ook heel veel nieuwe merken. Mensen moeten daaraan wennen.
Ja.
Nieuwe brands komen graag ook naar Nederland. Dat is een hele open markt. Open-minded wil dat wel eens uitproberen. Maar of dat dan beklijft en of je die auto's ook kunt blijven servicen. Hè, heb je een heel netwerk nodig om dat ook te doen. Dat hebben we bij Tesla natuurlijk in het begin ook gezien. Het is best lastig om kwalitatief hoge producten...
Ja.
consistent op de markt af te zetten en om ook te zorgen dat je klanten tevreden blijven.
Ja, dat lijkt ze nu goed onder controle te hebben, gelukkig. Ja. En de vraag is nu wel, moet je die groei inperken? Elon Musk zei deze week, zonder handelsbarrières worden die autofabrikanten vernietigd door die Chinezen. Is dat dan een optie om die handelsbarrières op te gaan tuigen?
Nou, het zou een korte termijn optie kunnen zijn als je zegt van ja, het loopt echt de spuigaten uit, we moeten maatregelen nemen, maar uiteindelijk, fundamenteel, moet je aan je eigen concurrentiekracht werken. Als Europa, ook Verenigde Staten. Dat hebben ze in China heel goed gedaan. Heel slim aangepakt. 20 jaar geleden al mee begonnen.
Ja.
We beheersen de hele keten.
Ja.
En daar plukken ze nu de vruchten van.
Wel met potentieel, daar worden ze in ieder geval van beschuldigd, een aantal van die merken, illegale staatssteun. Of tenminste, wij vinden dat illegaal hier in Europa.
Mogelijk. Ja.
Mogelijk. Ja.
Marktverstorend.
Marktverstorend. Ja. Daar komt nog een onderzoek naar. Verwacht je dat nog iets in beweging gaat brengen?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen leiden tot inderdaad handelstarieven, handelsbarrières. Maar die zijn altijd maar beperkt in de tijd. Het is wel zo dat dat dan in ieder geval ook een signaal aan China zou zijn van je kan niet zomaar alles doen wat je zou willen of denken. Dus,
ja. Nou, en ondertussen zien we een partij als BYD die gaat in Hongarije produceren. Dus ja, dat wil Europa natuurlijk ook wel graag. Dat uiteindelijk
werkgelegenheid.
Juist.
Ja, en ik vind het ook altijd heel interessant om te zien dat in China heeft dus echt gezien dat om een eerst de eigen economie aan te jagen, het heel goed is om een auto-industrie te hebben. En vervolgens, als die dan heel rijp is en goed ontwikkeld, dan ga je ook exporteren en dan kan je andere markten gaan veroveren. En dan de volgende stap is ook elders te gaan produceren. Dat hebben we natuurlijk ook met de Japanse en de Koreaanse merken gezien, die ook behoorlijk veel produceren in Europa.
Wordt in ieder geval een ontzettend interessant jaar voor de automotive. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sigrid de Vries, directeur-generaal van de ACEA, de Europese koepelorganisatie voor auto- en truckfabrikanten. En zometeen.
Wouter, ja, die is in Singapore. Iemand moet het doen. Waar de nieuwe volledig elektrische Porsche Macan onthuld is.
En je hoort zo meer over een bijzondere Brusselse pakhuisfonds. Het is weer iets anders dan een barn find.
Inderdaad, tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Porsche heeft de nieuwe volledig elektrische Macan onthuld in Singapore. En niemand minder dan Wouter is daar. En praat ons straks bij over die presentatie. Maar eerst.
Ja, leuk hoor.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
En in Oud-Brussels Pakhuis is een exclusieve verzameling van Ferraris en Porsches gevonden. In totaal 22 auto's die daar jarenlang gestaan hebben zonder dat er iemand naar heeft omgekeken.
Ja, en Xavier Molenaar is eigenaar van de Oldtimer Farm in Aalter en betrokken bij deze barn find. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, de fonds die is deze week echt wereldwijd in het nieuws. Ontkomt er haast niet aan. Heeft het inderdaad veel teweeg gebracht?
Inderdaad. Enorm veel reactie. Totaal onverwacht. We hebben er een jaartje op gezeten, om het zo te zeggen. We hebben de transport iets meer dan een jaar geleden gedaan. En dan kwam dat toevallig ter sprake met een journalist. En dan is het helemaal losgegaan. Buiten de controle. Maar allemaal heel positief. Verrassend positief, want ik ben een beetje mediaschuw. Omdat wij natuurlijk met een heel gevoelig artikel zitten. Het is ook, het gaat over veel geld. Het is ook de wereld van de topauto's spreekt tot de verbeelding. Maar niet altijd in de goede zin. Maar dit is echt opgepikt als zijnde een positief bericht. En ook een leuk bericht. En het is ook op zich een unieke vondst. Omdat het een combinatie is van unieke auto's die heel lang inderdaad gerust hebben. Maar ze zijn stuk voor stuk heel speciaal.
Ja, ik heb ook het gevoel dat nu het regent aan barn finds. We hebben natuurlijk de Palme-collectie.
Ja, ik denk dat de Palme-collectie een soort van, moet je zeggen, een soort van opener geweest is. Een beetje een eye-opener, ook naar het grote publiek. Dat er wel speciaal erfgoed verstopt zit. Dat kan naast je deur zijn. Dat is echt iets leuks. En dat echt speciale dingen zijn die de mensen tenslotte toch voor het grote publiek en voor de nakomeling, want zo moet je toch zien, gaan bewaren. Want ondertussen brengt het kapitaal dat in die auto's zit, brengt niks op. Het huis wat je, of de loods of de schuur, die wordt niet verhuurd. Dus dat zijn allemaal kosten die verzamelaars betalen. En dan komt dat terug naar boven en dan is dat terug ter beschikking van iedereen. En niemand staat daarbij stil, maar zo'n collectie bewaren, dat kost natuurlijk handenvol geld. Met drie aspecten. Dus je hebt de huur, waar ik het al over had. Dus ofwel, als het je eigen gebouw is, dan kan je het niet verhuren. Ofwel, als je een gebouw moet huren, dan moet je huur betalen. Ten tweede heb je het kapitaal dat vastzit, dat niet opbrengt. En ten derde heb je natuurlijk een auto die stilstaat, die gaat kapot.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk ook een grote kost.
Ja, het is geen goedkope hobby, zullen we maar zeggen. Maar was dit nou ook echt een barn find? Een beetje een vergeten collectie? Of was die eigenlijk wel bekend?
Ze was niet bekend. Niemand wist dat ze er stonden. Auto's zijn daar in alle discretie één voor één neergezet. En dan een aantal jaar uit het oog verloren, mag je dat noemen. Ik denk dat de mensen die daar eigenaar van waren, dat ze natuurlijk wel wisten dat die auto's daar stonden. Maar er werd niet naar omgekeken. En dat was ook, ik zeg niet dat het de bedoeling is, want dat wil je toch niet. Maar door de omstandigheden is het zo gekomen. En ik denk dat dat meestal ook zo is. Dat is niet echt iets dat je gaat plannen. Maar als je bezig bent met immobiliën of met grote collecties. Mensen hebben dat ook met kunst. Ze hangen de schilderijen aan de muur in een huis. En dan wordt er niet meer naar gekeken omdat niemand die kamer binnengaat. Dat kan perfect, hè?
Ja, dat is leuk. Het is ook fijn om ze even weg te zetten. Worden ze meer waard?
Dat hangt ervan af. Als je het kent en je weet wat de markt gaat doen, dan kan dat. Maar als je nu in de jaren 80 de top Amerikaanse auto's van dat moment zou weggezet hebben om ze meer waard te laten worden, dan lukt dat niet, want die zijn nu nog 20% waard van wat ze toen waard waren.
Ja, ja. Ja.
Maar dit zijn ook speciale Ferrari's, Porsches, dus ja,
het spreekt wel tot de verbeelding. Dit zijn stuk voor stuk topmodellen. En ze waren ook heel goed, heel netjes gestockeerd, droog. En ze hebben stuk voor stuk ook hun dossiers, want daar komt ook een deel van de waarde van, bewaard. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want als je zo'n collectie vindt en stelt dat de eigenaar overleden is of niemand weet van wie dat het is, dan heb je natuurlijk wel een heel deel van het erfgoed die verloren gaat als je de historie niet hebt.
Nou hadden we het net over de Palme-collectie. Bekend van wie die collectie was, namelijk meneer Palme. Is het ook bekend van wie deze collectie is?
Nee, de man heeft mij expliciet gevraagd om met zijn naam, met de grootste discretie, om te gaan. En dat moet ik dan ook respecteren.
Ja. En we weten van juist, toch weer even terug naar die Palme-collectie, dat daar ook een brand heeft gewoed. Dat niet alle auto's in even goede staat waren. En het viel ook weer misschien deels wel weer mee. Hoe is de staat van deze collectie?
Heel goed. Je hebt natuurlijk na 10 jaar heb je de gewone schade aan alles wat rubber, benzine gerelateerd is. En alles wat slijtonderdelen is, dat alles wat niet beweegt gaat eigenlijk kapot. Maar het lakwerk bijvoorbeeld, verrassend goed. De interieurs, ongelooflijk goed. Dus geen paddenstoelen, geen vocht. En dat is natuurlijk wel naar bewaring toe, is dat heel belangrijk. En dat is uitzonderlijk. Het lag ook een juiste hoes over, in de zin dat het een ademende hoes is, die dus niet het vocht in de auto opsluit, maar die ervoor zorgt dat er ook lucht door kan. Alle raampjes stonden open, dus niks opgesloten. Geen beestjes, geen ratten, geen marters, geen vervelende dingen.
Mooi.
Ja, we leren in ieder geval hoe je een auto goed bewaart.
Absoluut.
Er is ook over nagedacht. Dat kan niet anders. Ja. Maar wat zijn nou echt de bijzondere modellen? We kunnen ze niet allemaal noemen.
Je had het over
22.
Ferraris en Porsches, hè?
Ja.
De twee die eruit springen zijn twee Ferraris. Vooral door hun kleur en model. Dus je hebt die hele mondvol 365 GT4 BB. Dat is de voorloper, het homologatiemodel van de 512 BB. En die is, daar zijn er maar een stuk of 460 van gemaakt. En maar 10 gele. En dat is waarschijnlijk een van de zeldzame die in die conditie, uitzonderlijke originele conditie met 40.000 kilometer zo goed bewaard gebleven is. Want de meeste van die auto's na 30 jaar, 35 jaar en na 50 jaar door de band genomen, ben je verplicht om hem helemaal te restaureren. En die is van 75, ik ben zelf van 76, dus ik bots ook tegen die fameuze kaap van de 50 jaar aan. En dan is er bij mij ook van alles kapot. En dan komt er een buikje en weet je wat allemaal.
Ja, maar ik ben er wel gepasseerd. Het valt reuze mee, hoor.
Ja, die heeft die heeft niks. Die heeft een groot onderhoud nodig. Daar moeten de carburatortjes van gereviseerd worden. Daar moet de tank van gekuist worden. En dan ben je terug aan het rijden. Dat is ongelooflijk.
En die andere?
Die andere is een 512M. Dat is de laatste versie van de Testarossa. Dat is eigenlijk de laatste die Ferrari met een achterin geplaatste motor gemaakt heeft in 12-cylinder in die generatie. En die dus eigenlijk ook aanvangt met die 365 GT4. Dus de allerlaatste, ook in het geel, ook minder dan 10 stuks van. Leuk. En dat is de Modificato en dat is een heel, heel uitzonderlijke auto.
Ja, wat ik leuk vind is dat de kleur geel bij Ferrari een beetje aan het opkomen is. Ja. Bij de klassieke Ferrari's, zal ik maar zeggen. Dat wordt weer interessant. We zagen ze laatst ook op de Interclassics in Maastricht.
Ja. Testarossa.
Ja, juist ook de Testarossa, ja. die echt wel interessant wordt. Die generatie, die vindt dat toch weer een interessante auto.
Inderdaad, voor het algemene publiek. Als je de Testarossa wil kopen, zijn er toch wel 7000 van gemaakt. Ze zijn bijna allemaal rood. Dus als je een rode Testarossa wil, heel leuk. Dan heb je echt een auto die ook relatief makkelijk te krijgen is. Maar de regel is, alle Testarossas zijn rood, behalve die niet rood zijn. En dat zijn natuurlijk voor de investeerders. Als je iets wil hebben, en dat is in algemeen, dat is met aandelen zo, dat is met huizen zo, dat is met alles zo. Als je iets wil hebben dat een ander niet heeft, dan moet je naar iets exclusief gaan. En nou, alle Testarossas zijn gelijk. Je kan geen andere wielen, geen ander stuur, geen andere zetels. Ze zijn allemaal hetzelfde, geen andere motoren, maar de kleuren natuurlijk wel. Dus die in Interclassic stond, was een gele met een groen interieur. En dat was waarschijnlijk de enige. Ja, die gaat een veelvoud van een rode.
Ja, hij was al verkocht, hè?
Ja.
Bij Nico.
Ja.
Ja. Daarover gesproken, dat is natuurlijk bekend van de Palme-collectie. Die werd geveild.
Ja, dat is een keuze. Wij hebben ervoor gekozen omdat die auto's, als je dat veilt en ze moeten gewoon olie wisselen en benzine wisselen en rijden, dan is iedereen tevreden. Hmm. Maar als je zo'n auto koopt en je koopt hem, en dat is een beetje bij veiling, heb je die nervositeit en je betaalt dan ongeveer wat die waard is in goede staat. En het blijkt dat die niet in goede staat is, dan voel je jezelf zo'n beetje bekocht. En eigenlijk niet door de verkoper, maar je gaat dat wel op hem afreageren. En dat wouden wij bewust niet. En omdat het zo'n topauto's zijn, hebben we gezegd van, kijk, we verkopen ze rustig aan, in orde gesteld. Of aan iemand die echt zegt, ik koop hem met kennis van zaken en ik teken af dat ik ervan bewust ben dat de motor helemaal open moet, dat het kan zijn dat er een barst in zit, dat die misschien geroest is aan de binnenkant, weet ik wat. Maar we gaan ervan uit dat dat niet zo is. En dus gaan we daar ook gaan garanderen dat de auto in orde is door hem gewoon in orde te zetten. En dan natuurlijk is de prijs navenant. Maar de bedoeling is hier niet van zoveel mogelijk geld te genereren uit die collectie. We krijgen ook van de opdrachtgever een termijn, een redelijke termijn, die vrij lang is om die dingen te gaan verkopen. Er zit geen druk op het vat. En mijn gebouw moet ook niet leeg, want als ik geen auto's meer heb, dan kan ik niks meer tonen aan de mensen die op bezoek komen.
Precies.
En geïnteresseerde klanten die kunnen komen kijken daar bij u in Aalter?
Ja, die kunnen komen kijken in Aalter tijdens onze openingsuur. Dus we zijn geopend van dinsdag tot zaterdagavond van 10 tot 5.
Hartelijk dank en veel succes met deze mooie fonds, deze mooie collectie. Xavier Molenaar, eigenaar van de Oldtimer Farm in Aalter.
Dankjewel.
De Nationale Autoshow.
Wie onze doordeweekse podcast Breek de Week luistert, weet dat Wouter in Singapore zit, waar de nieuwe volledig elektrische Porsche Macan is gepresenteerd. En Wouter, die is nu bij ons in de uitzending. Dag Wouter.
Ja. Ja, van afstand, hè? Voelt toch een afstand.
Ja. Techniek staat voor niks.
Nou, inderdaad, ja.
En hoe is het leven daar in Singapore?
Nou, het kan hier best behoorlijk regenen. Had ik niet zo van tevoren bedacht.
Je poncho niet bij je?
Nou, we kregen ze uitgedeeld bij Porsche. Ze hadden daar wel een soort plan B, blijkbaar, als het echt helemaal los zou gaan qua stortregens. Want het was buiten de lancering, in de gardens. Dat was heel gaaf. Maar ja, het regende lichtjes. Dus er waren wat mensen die hadden wel een paraplu. En we hadden ook een poncho gekregen, maar die heb ik allemaal maar niet gebruikt. En uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Maar het kan hier erg plensen, echt niet normaal. Echt van heel verrassend. Tropische regenbuien, ze komen toch ergens vandaan.
Ja,
die hebben ze dus hier gewoon.
Ja, wend er maar aan, jongen. Het wordt alleen maar erger.
Ja, zei ik ook al. Dit komt allemaal door de global warming.
Maar niet meer door Porsche, want de Macan is elektrisch.
Wat een leuk bruggetje. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, best een heftige stap. Als je daarover nadenkt, want de uitgaande Macan, daar heb je niet eens een plug-in hybride versie van. Dat heeft ook een reden, want ze dachten, joh, we gaan gewoon bam, meteen naar elektrisch. Maar er is natuurlijk wel een klantgroep die denkt, nou, dat tanken, dat vond ik zo gek nog helemaal niet. Die zullen, als ze een nieuwe Macan willen, er toch gewoon moeten gaan stekkeren. Dus dat is best een heftige stap, vind ik eigenlijk persoonlijk.
Er komt geen verbrandingsmotor in die Macan?
Nee.
Nooit meer.
Helemaal niet. Nee. Ze blijven voor sommige markten, maar niet in Nederland. Want de huidige Macan is eigenlijk ook veel te duur door CO2-belasting, zeg maar. Dus er komt, in sommige markten blijft hij nog wel bestaan, zeg maar. Wordt hij een soort parallel daarnaast gelopen. Maar de nieuwe Macan op het Premium Platform Electric, PPE, van de Volkswagen Groep, volledig elektrisch.
Is dat platform waar we zo lang op moeten wachten?
Ja, dat platform, ja. Ja, don't mention the weight. Nee, volgens mij zijn ze daar redelijk... ik heb het er niet meer expliciet over gehad. Omdat, we weten allemaal dat software en gewoon elektrische auto's goed krijgen. Dat is, dat neemt gewoon wat tijd in beslag. Ze wilden blijkbaar gewoon dat het echt goed was. In plaats van weer overhaasten. Denk aan de Volkswagen ID3, et cetera. De markt op te gaan. Dit had zeker een jaartje eerder al op de markt moeten komen. Maar wat er nu komt, lijkt wel goed. Als je kijkt naar specificaties. 800 volt architectuur weer. 100 kilowattuur batterij. Dus lekker groot. Hè?
En lekker snel laden dus ook.
Ja, 270 kW snel laden. Dat is gewoon prima, weet je. Dan doe je gewoon met de snelle jongens mee. En een range tot 613 kilometer.
Oké.
Okay. Nou ja,
maar hoe snel laad je dan, hè? Want dat zal toch heel veel mensen gewoon helemaal niks zeggen.
Nee,
die cijfers die je net noemt.
Nee, dat klopt, dat snap ik ook. 10-80%, hè, dat is een beetje de benchmark die de meeste fabrikanten gebruiken. Duurt dan 21 minuten om te snel laden. En meestal ben je net niet helemaal leeg. En je helemaal vol heeft vaak ook wel weinig zin. Hè. Dus dit is een beetje de benchmark. En dat is gewoon wel snel. Hè. Zeker omdat het ook weer een grote accu is. Hè. Daarna kan je... 80% maal die 600 kilometer weer rijden. En dat is allemaal theorie, in praktijk natuurlijk minder. Maar dit is gewoon heel erg goed. Duurt nog steeds langer dan tanken. Laten we er ook eerlijk over zijn. Maar ja, dit is op zich erg prima.
Ja, maar het blijft goed om te weten, hè, dat het sowieso niet goed is voor de batterij om hem helemaal vol te laden. Vaak 80% is prima. Nee. Maar ook die laatste 20% die duurt ongeveer net zo lang als die eerste 80.
Ja, vaak wel.
Over het algemeen.
Het wisselt erg bij auto. Ik heb wat dat betreft verschillende elektrische auto's al gereden. En voor de nieuwe Macan weet ik natuurlijk nog niet. Want ik wil niet uit kunnen proberen. Maar bij sommige auto's blijft hij eigenlijk best wel lang heel hoog in die snellaadcurve. En dus kan die laatste 20%, als je 10 minuten extra hebt, kan je dat eigenlijk ook nog wel meepakken. Voor deze auto weet ik het niet. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Net als bij je telefoon, waar overigens iedereen altijd gewoon wel tot 100% laat natuurlijk. Eigenlijk beter om je accu niet helemaal leeg en niet helemaal vol. Dat is het beste.
Gaan Porsche-rijders hier blij van worden? Van deze Macan? Want bij de Taycan snap ik het. Hè, dat is meer een sportmodel. Het is gewoon een daily driver.
Ja. Dus kijk, als daily driver is natuurlijk elektrisch fantastisch. Fantastisch, weet je. Je hoeft niet warm te rijden. Het is stil. Ik had ook een gesprek met de product line manager en de ontwikkelchef en zo. Heb ik ook gevraagd, wat voor specificaties zou je willen? Het zei een van die mannen zei, ik zou eigenlijk altijd dubbel glas nemen in auto's deze. Want ja, weet je, je wil eigenlijk gewoon dat het echt, echt heel stil is. Dat is een voordeel van elektrisch rijden. Als je kijkt naar de performance... er komt een Macan 4 en een Macan turbo. Laat ik even met die 4 beginnen. 408 pk, iets meer dan 5 seconden naar de 100. En dat is de instapper dus. Hè. Ja, weet je, dat zijn prestaties. Als je kijkt naar de huidige Macan, is veel langzamer de instapper. Hè, dus wat dat betreft, fantastisch. Andere kant is, ja, stel dat jij zegt, ja, ik wil er lekker mee op wintersport en even die 1100 kilometer naar Oostenrijk of ergens diep in Frankrijk erheen knallen. Ja, dat doet hij natuurlijk minder goed, ondanks dat hij goed kan snel laden, goede navigatiemogelijkheden. En ja, de tijd gaat het leren wat de verkoopcijfers van dit soort auto's gaat worden. Hè, ik vind dat ergens ook wel weer spannend. Hè? We hebben een We hebben natuurlijk een aantal auto's die verdwijnen als benzineauto en komen vol elektrisch terug. Deze Porsche Macan is de één. Volvo XC90, dat wordt dan de EX90, is een ander. En verder hebben we nog niet heel veel voorbeelden. Hè. Allemaal auto's die erbij komen. Hè. De Volkswagen Golf is er bijvoorbeeld nog en de ID3 is erbij gekomen. Maar ja, gaan we gewoon wat auto's verdwijnen. Dat wordt interessant om die verkoopcijfers ernaast te gaan leggen.
Ja, maar neemt Porsche dan ook niet toch wel een behoorlijk risico hiermee? Hè? Als we op dit moment kijken naar de verkoopcijfers van elektrische auto's, dat de fabrieken gesloten worden of tijdelijk worden afgeschaald. Of denk je dat als Porsche merkt van nou, er is in Europa toch wat meer vraag naar een Macan met een verbrandingsmotor, dat ze gewoon even die lijn een beetje opkrikken?
Ja, nou ja, dat is dan de oude Macan. En in sommige markten, in Nederland, is een Macan met een 4-cilinder is duurder dan een Cayenne met een V6. Omdat daar toevallig ook een accu en een stekker aan zit, een plug-in hybride is. Ja, weet je, wie bestelt er in godsnaam nog een Macan? Ja, dan moet je heel, heel erg fan zijn van het model. Ik vind overigens een hele mooie auto had gevonden, de Macan. Hoor. Dus het is niet zo dat ik me niet kan voorstellen dat nooit iemand dat doet. Maar ja, die auto's worden wel langzaam de markt uitgeprijsd. En de Macan krijgt de oude, krijgt ook niet meer updates. Hè? Dus de laatste technologie, et cetera. Dus ja, dat pleit natuurlijk allemaal voor de nieuwe elektrische variant. Een risico, zeker. Kijk, het is een. Ik heb die discussie ben ik ook al aangegaan met de mannen van Porsche. Het is natuurlijk een strategische keuze aan de ene zijde. En aan de andere kant, ze worden gedwongen door regelgeving. Hè. Het is niet zo dat, als je kijkt naar alle autofabrikanten, ze moeten. Hè, de EU en andere regeringen zeggen gewoon, ja, gij zult elektrisch gaan leveren. En 2035 in principe klaar met de verbrandingsmotor in Europa. Nou ja, hebben we nog 11 jaar. Ja, dan moet je wel gaan omschakelen. Het kan zijn dat ze iets te vroeg zijn. Het kan ook zijn dat dit weer helpt in de verdere adoptie. Ja, heel eerlijk, Meinert en Nout, ik vind dit zeg maar de meest interessante tijd en om dit juist te gaan volgen. Ook hoe dat bijvoorbeeld bij Volvo gaat met X90. Ja, jongens, wat willen klanten? Hè? Of leveren zij inderdaad gewoon dik sales in?
Ja, Turbo, ik vond het lekker uitzien. De witte.
Ja, het is een beetje licht grijsachtig. Ja, heel mooi. En het is wel grappig. Er stond zeg maar een beetje paarsig, fuchsia-achtig, raar kleurtje. Ben ik op zich van, zoals de luisteraars misschien wel weten. Maar die stond daar.
Helemaal jouw kleur, hè?
Helemaal gelezen, ja. Ik zie het helemaal voor me. Ik had die kleur al op een andere elektrische Porsche gezien, waar binnenkort ook een update van komt. En toen dacht ik echt, nou, waanzinnig. Hier stond hij onder, raar uitgelicht, met ook weer een soort roze licht erop.
Ja.
Dus dat kwam niet helemaal uit de verf. En het verschil tussen de 4 en de turbo. De turbo heeft aan de achterkant twee van die soort, het zijn neproosters, maar een soort ventilatieroosters zeg maar, aan de achterbumper. Waar die gewoon net even wat minder bol en clean en weet ik wel wat oogt. Ja, hij ziet er gewoon gaver uit. Maar ja, ik was inderdaad ook wel van die Macan Turbo echt wel fan. En in het echt, het is wel een mooie auto hoor. Ook de voorkant met, weet je, wat je met de klassieke 911 hebt. Dat je zeg maar de koplampen die dan toch zeggen iets verhoogd zitten. En de voorklep, want het is natuurlijk geen motorklep meer, iets verlaagd. Ja, ik heb wel allemaal gewoon mooi gedaan.
En hoe breed is die?
ga ik even voor je opzoeken, heb ik hier. Dat is natuurlijk jouw nieuwe paradepaardje.
Mijn nieuwe expertise.
Nieuwe expertise. Even kijken. Ik had het ergens opgeschreven. Dan kan ik even kan vinden. 1,92 meter en 2 millimeter. Ja,
kan echt niet. Ja. Nee. Parkeerplaats is 1,80 minimaal.
Ja.
Nou, dat is geen auto voor de oude binnensteden.
Nee.
Wel elektrisch, ja, dan weer wel, maar ja.
Ja.
Te breed. Ach.
Te breed. Nee, dit is prima. Het is echt maar millimeterwerk groter in lengte en hoogte en breedte ten opzichte van de uitgaande Macan, zeg maar. Dus het is niet zo dat hij enorm veel groter is geworden. Ze hebben proporties zijn echt wel erg goed. Dus nee, dat hebben ze goed aan. En voor een SUV/crossover, bijzonder goede stroomlijn. Een CW-waarde van 0,26. Ze hebben actieve aerodynamica, dus een achterspoor die uitklapt, ventilatieroosters aan de voorkant die dichtgaan, volledig vlakke bodem. Dat soort dingen vind ik allemaal wel, ja, weet je, voelt wel alsof ze echt weer een volgende stap hebben gedaan qua ontwikkeling van dit soort auto's.
En de prijs?
Ja, zo'n ander onderwerp? Nee. Ja, nou ja, weet je, 88.900, daar begint het bij. Ja. Waar ik wel een beetje bang voor ben, en daar heb ik het ook tegen Porsche gezegd al. Ja, ik hoop dat het niet te snel oploopt in die configurator. Kijk, want waar Porsche voor staat, is dat je natuurlijk alles kan aanpassen. Hè? Ze zetten zich ook echt wel af tegen fabrikanten waar je 3 optiepakketten en 2 kleuren hebt. En ze willen echt keuze bieden. Alleen waar ik een beetje bang voor ben, is dat je, als je een beetje leuke Macan 4 configureert, dat je begint net onder de 90 en dat je eindigt op 150. En dat je denkt, oh ja, nou, misschien moet ik toch een paar dingen schrappen. Het zou mooi zijn als je zeg maar net boven een ton, dat je dan al best een leuke Macan 4 hebt. Maar we weten het gewoon nog niet.
Nee, maar ze hadden ook geen antwoord op die vraag van jou. Dus.
Nee, daar reageerden ze niet echt op. Ik dacht ook van ik snap ook wel dat ze dachten van laat die zeik het maar. Die koopt er toch nooit een. Een Macan Turbo overigens, €121.000. Dan heb je standaard ook wat uitrusting erbij. Luchtvering, Porsche Torque Factoring, oftewel een sperdifferentieel op de achteras. Die heeft 639 pk, 3,3 seconden naar de 100 overigens. Dat is ook wel echt rap. En wat wel gaaf is, kwam in een workshop vanochtend tevoorschijn, sinds werd het gezegd. De elektromotor op de achteras kan al het vermogen leveren wat het accupakket eruit kan gooien. Dus, je kunt als achterwiel aandrijver. In principe, in de basis is die achterwiel aangedreven. En dan schakelt hij de voormotor als het ware bij. Maar dat betekent dat je hem wel een echt sportieve auto is. Ja, voor heel veel luisteraars helemaal niet boeiend. Maar het past wel bij Porsche dat je dat soort oplossingen hebt. Dus dat is wel weer gaaf.
Leuk. Ja, nog andere interessante dingen tegengekomen?
Ja, het sculptuur waar het in stond. Ik weet niet of jullie de livescreen hebben gezien of je wat foto's hebt gezien.
Ja.
Dat was een speciaal sculptuur gemaakt. Het is hier Singapore Art Week, dus dat blijft dan ook even staan daar. Een soort self-supporting, ultra-dun aluminium. De kunstenaar was er ook bij, maar ik heb zijn naam niet onthouden overigens. Met 6500 delen aluminium. 200.000 klinknagels. Nou ja, weet je. Maar nee, ja, wel echt heel gaaf.
Echt.
Ja, super interessant. Nee, aantal interessante dingen. Hij heeft gewoon een frunk, 84 liter. Dat is mooi voor je laatste kabel. Interieur is niet heel supersonisch anders dan wat je bij Porsche, huidige Porsches verwacht. Hè. Dus natuurlijk allemaal displays, waaronder dus voor je neus, maar ook voor de passagier voor. Wel een augmented reality heads-up display. Maar ik vond dat interieur, ja, dat is niet zeg maar een enorme stap voorwaarts. Dat is eigenlijk een beetje hoe je verwacht dat het is in een Porsche. Dus ik ergens denk ik, ja, interessante auto. Maar ik ben heel benieuwd hoe de klanten wereldwijd erop gaan reageren. En of ze die orders en zo een beetje gaat lopen. Want dat is natuurlijk echt wel ingewikkeld om mensen nu over te laten stappen naar elektrisch.
Dankjewel Wouter, we zien je volgende week graag weer hier in Amsterdam. En tussendoor natuurlijk een nieuwe Break de Week, hè?
Ja,
neem we ook gewoon weer op. Dan ben ik in Finland. waar ze gaan staken, hoorde ik. Ja, nou. Maar er wordt al gewerkt aan een andere vlucht voor mij, hoorde ik ook al. Ja, weet je, ik ga van 30 graden hier in Singapore naar min 20 ergens in Lapland.
Ja,
ja, ja, tussendoor nog wel even thuis me melden. Op zondag kan ik even het vlees snijden. Die heb ik al afgesproken met de kinderen.
Heel goed, jongen. Heel goed. Je bent een geweldige vader.
Ja, precies.
De Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
En vergeet je vooral niet te abonneren. Krijg je ook de Breek de Week podcast. Volg ons via X, Facebook, Instagram, etc.
LinkedIn. Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.